Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. We voelen ons ook verbonden met hen die online of op een ander tijdstip met ons meeluisteren. Onze voorganger is dominee Egbert van der Weijden. Het orgel wordt bespeeld door Freek Krabberdam. En de lectrice is Martine Schuurkeugel. Ons aanvangslied is Psalm 67, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we stil worden voor het aangezicht van God en hem vragen om een zegen voor onszelf en voor elkaar. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Net op tijd. zingen wij als ochtendlied lied 217, de versen 1, 2 en 3. Na ons gebed om ontferming en ons gezongen Heer, ontferm u, zingen we van dit lied de versen 4 en 5. Laten we bidden. Heer onze God, wanneer het donker wordt, in de wereld, in ons leven, in ons huis, dan moet er iemand zijn die het licht aandoet. Wanneer het donker is, in de tijd, door het woeden van de wereld, door alles wat er gebeurt, door alle schaduw over alles en iedereen heen, dan moet er iemand komen die de kaarsen aansteekt, één voor één. Een klein kwetsbaar vlammetje, maar het houdt het uit, in het donker. Voor u leggen wij al dat donker neer. De mensen, wie ze zijn en hoe ze doen, en misschien ook wel ons aandeel in dat alles. Zo heet gebakerd, zo ontevreden, zo vol wantrouwen. We brengen ze voor uw aangezicht en nemen onszelf mee. Deze aarde, zo heet geblakerd, zo dor en doods. We snakken naar regen. We snakken naar koelte, want de gemoederen zijn ook zo verhit. Mensen verstaan elkaar zo slecht. En wij gebruiken de aarde alsof ze van ons is, alsof het niet op kan. Zo leven wij. We brengen deze geteisterde en verdeelde aarde voor uw aangezicht. En ons eigen bestaan. Zo groot en zo klein als het is. Zo licht en af en toe ook zo zwaar en zo donker als het is. De pijn, de moeite, de teleurstellingen. De dingen die we hadden willen zeggen, maar we zwegen. De dingen die we hadden moeten doen, maar we hebben ze niet gedaan. En de dingen die we beter niet hadden kunnen doen, nou, die deden we nou net wel. We leggen het voor u neer. Heel bewust. Want in het donker van de wereld is licht te vinden bij u. Om het licht, om de warmte, om de goedheid van uw genade bidden wij u zingend.
Ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u.
Bidden wij het gebed bij de opening van de schriften. Heer onze God, die kaarsen staan er niet zomaar, want ze helpen ons ook om te kunnen lezen wat er staat. Ze werpen een licht op woorden die zonder dat licht en zonder uw aanwezigheid niets meer zijn dan inkt op papier. Maar als u ermee gemoeid bent, als het uw licht is dat schijnt over die woorden, door die woorden heen, dan gaan die woorden leven. Dan hebben ze ons iets te zeggen. Wij bidden u, laat dat gebeuren. Maak ons vol van uw Heilige Geest. Spits onze oren, zodat we uw eigen lieve stem zullen verstaan. Amen. De meeste kerkdiensten en ook de meeste preken zijn allemaal erg serieus. De preek van vanmorgen is een beetje lichter van toon. Want de vraag is, moet het altijd zo zwaar? Kan het geloof ook een beetje licht zijn? Zit er humor in? Kun je lachen met God? Misschien fronst u nu uw protestantse wenkbrauwen. Geloof is een ernstige zaak, dominee, en daar moet je niet mee spotten. Maar zo bedoel ik het niet. Ik weet, het leven is zwaar genoeg en geeft vaak weinig reden tot lachen. Maar dan nog, mensen kunnen het wel. Glimlachen, grinniken, een binnenpretje, vrolijk lachen of het uitproesten, hikken van de lach, zo dat je het bijna in je broek doet. Hoe zuinig ben je niet op het eerste lachje van je kind? We kunnen lachen. Zo zijn we geschapen. Maar lachen in de kerk. Hebt u ooit, wanneer u uit de kerk thuis kwam, tegen iemand gezegd, en gelachen dat we hebben in de kerk? Dat alleen maar ernstig en serieus, dat is er een beetje ingeslopen. De kerkvader Clemens van Alexandrië schreef in de 3e eeuw, lachen is het begin van de ontucht. Ja, dan laat je het wel. Maar je doet geen recht aan de lachspieren die we hebben gekregen. En erger nog, je doet geen recht aan de Bijbel, want die staat vol met humor. Het is Oosterse humor, wij herkennen het niet altijd direct En er is in de vertaling, dat moet ik eerlijk zeggen, ook het een en het ander wel gesneuveld in de loop der eeuwen. Want ja, lachen in de kerk, humor. Maar die humor is er wel degelijk. We horen Job zijn dochters namen geven. Duifje, Geurtje, Poederdoosje. Zo heten ze. We zien hoe de dodelijke ernst van profeet Jona vrolijk te kijk gezet wordt. En we lezen bij Prediker dat we toch vooral ook moeten genieten. We horen het Jezus zeggen tegen de massa's mensen die zich verdringen om hem te zien. Hij roept, je kunt je wel haasten, maar daar leef je echt geen minuut langer door. Het woordje gein is een Jiddisch woord. Het komt van het Bijbelse gen en dat betekent genade. Genade maakt je vrolijk. Met God kun je goed lachen. Want God lacht het laatst. En wie het laatst lacht, lacht het best. Uit de talloze Bijbelverhalen die iets van die humor in zich hebben, heb ik vanmorgen gekozen voor een hoofdstuk uit het boek Richteren of Rechters, zoals het nu heet. Hoofdstuk 3, de versen 12 tot 30. En ik geef graag het woord aan de lector.
Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer koning Eglon van Moab de macht over Israël. Eglon wist de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen en in een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich meester van de palmstad. 18 jaar moesten de Israëlieten koning Eglon van Moab dienen. Toen riepen ze de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden, Ehud, de zoon van Gera uit de stam Benjamin, een linkshandige. Deze Ehud ging namens de Israëlieten schatting afdragen aan koning Eglon, maar eerst liet hij zich een kort tweesnijdend zwaard maken dat hij onder zijn kleding verborg op zijn rechterheup. Nadat hij de schatting aan de vatzig dikke koning Eglon had aangeboden, deed hij zijn dragers uitgeleide. Maar zelf maakte hij bij de stenen beelden bij Gilgal rechts omkeert. Hij liet zich bij de koning aandienen met de mededeling dat hij een geheime boodschap voor hem had. Op een wenk van de koning lieten alle aanwezigen hem alleen. Ehud ging naar de koning, die zich had teruggetrokken in de koelte van zijn bovenvertrek, en zei, ik heb voor u een boodschap van God. Toen de koning opstond van zijn troon, trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak het in Eglons buik. Het zwaard drong met gevest en al naar binnen. De vetkwabben sloten zich om de kling, want Ehud trok het zwaard niet terug en de hele inhoud van zijn darmen liep eruit. Ehud vluchtte via de galerij nadat hij de deuren van het vertrek vergrendeld had. Hij was nog niet weg of de dienaren van de koning kwamen aangelopen. Zij merkten dat de deuren van het bovenvertrek waren vergrendeld en zeiden tegen elkaar, hij heeft zich zeker afgezonderd om zijn behoefte te doen. Ze wachtten een hele tijd, maar de deuren van het vertrek werden niet geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en openden de deur van buitenaf en daar lag hun heer dood op de grond. Ehud had van hun getalm gebruik gemaakt om te ontsnappen. Hij passeerde de stenen beelden en ontkwam naar Zaira. Bij aankomst in het bergland van Efraïm blies hij op de ramshoorn. Onder aanvoering Onder zijn aanvoering kwamen de Israëlieten uit de bergen. Hij zei tegen hen: volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, aan u uitgeleverd. Ze volgden hem en bezetten de oversteekplaats in de Jordaan, zodat er geen Moabiet meer langs kon. De Israëlieten versloegen ongeveer 10.000 Moabieten. Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet één. Moab moest die dag buigen voor Israël en het land had 80 jaar rust. Tot zover de schriftlezing. We zingen lied 339a.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van veel teksten, met name uit het Oude Testament, word je niet vrolijk. Het wemelt ervan geweld, van oorlogen, moord en doodslag. Ook het boek Rechters is niet om te lachen. Toen in de 4e eeuw na Christus edebisschop Wulfila de Bijbel uit het Grieks wilde vertalen voor zijn volk, de Goten, sloeg hij dit boek Rechters maar over. De Goten waren woeste Germanen. Ze kwamen uit wat nu het zuiden van Zweden is, vandaar Gothenburg. Ze waren nauw verwant aan de stam van de Vandalen. Nou, dat zegt wel wat. Oorlogzuchtig volk. En de bisschop dacht dat de verhalen uit het boek Rechters zijn volk alleen maar op nog meer gewelddadige gedachten zou brengen. Natuurlijk hebben we de Bijbel niet nodig om te vechten. Maar heilzaam zijn dit soort teksten niet meteen. Laat staan humoristisch. De toestand in Rechters 3 is dan ook niet om te lachen. 18 jaar lang dienden de Israëlieten de koning van Moab. 18 uitzichtloze jaren. Totdat ze beginnen de Heer aan te roepen. Hadden ze dat niet eerder kunnen doen? Waren ze hem vergeten? Dat is pas uitzichtloos. Maar God vergeet de mensen niet. Hij stuurt een richter. Een richter is iemand die recht maakt wat krom is. Iemand die niet het recht in eigen hand neemt, maar die het recht in Gods hand legt. Ehud, die naam betekent zoiets als verbonden, eendracht. En hij neemt de zaak ter hand. In de linkerhand staat er nadrukkelijk. Hij was links. Maar hij kwam uit de stam Benjamin. En dat is het eerste merkwaardige, daar mag je best om gniffelen. Want Benjamin betekent kind van mijn rechterhand. Gelukskind. Maar Ehud is linkshandig. Links betekent ook bij ons onhandig. Linkshandige kindertjes werden tot nog maar kort geleden gedwongen rechts te schrijven met alle vervelende gevolgen van dien. Misschien zit hier wel iemand die zei, ja, eigenlijk was ik links, maar ik moest van de juf rechts schrijven. Ehud is dus een linkshandige zoon van de rechterhand. Raak je dan niet in de knoop? Nee. Want zijn linkshandigheid is nou net de clue van dit verhaal. Wie links is, draagt zijn zwaard rechts. Maar omdat de meeste mensen rechts zijn, wordt er alleen maar aan de linkerkant gefouilleerd. En zo glipt hij door de strenge bewaking heen. 2 keer zelfs. Eerst om de schatting te gaan betalen, En de tweede keer met die superbelangrijke, zwaarwichtige, persoonlijke boodschap voor de koning. Die koning krijgen we tot in detail voorgeschoteld. Hij is dik. Erg dik. Vatsig dik. Niet zomaar gezet, maar belachelijk dik. Opgeblazen. Zwaar van zijn opgezwollen ego. Zo iemand die zichzelf ook heel belangrijk vindt. De naam Eglon betekent alleen niet iets met gewicht. Het betekent stiertje. Zo'n koning die zichzelf geweldig vindt en hij heet Stiertje. Maar zulke mensen laten zich makkelijk om de tuin leiden. Ga maar na, ook presidenten en koningen in onze tijd zijn zeer vatbaar voor strijkage, voor pluimstrijkerij. Hij laat zich om de tuin rijden door die ultra geheime boodschap. Hij kikt erop. Zie eens hoe belangrijk ik ben. Die rare god van de overkant van de Jordaan heeft een belangrijke boodschap voor mij. Maar ook die geheime boodschap is eigenlijk een sneer. Want de god van Israël houdt niet van dikdoeners. En hij houdt helemaal niet van geheime boodschappen. Hij is een god van openbaring. Iemand die zich laat kennen aan iedereen, open en bloot. De koning denkt alleen maar aan zichzelf. Hij is de belangrijkste, dus hij stuurt alle andere mensen weg. En dat wordt zijn ondergang. Oké, hij staat nog op van zijn troon, maar dit is alleen maar om te vallen. Te vallen door die vermaledijde linkerhand van Ehud. Het staat er allemaal plastisch genoeg. En in het Hebreeuws staan er een paar woorden die je bijna zou kunnen vertalen als blub, blub, blub. Het zwaard verdwijnt in de buik van de koning. De kling verdwijnt in de vetkwabben. Weg, koning. En de koning wilde dat allemaal geheim. Nou, dan speelt de Bijbel daar nog eventjes lekker mee door. Ehud verdwijnt. Maar niet nadat hij de deuren van binnen had vergrendeld. Dan komen de knechten weer terug. Ze merken dat het privévertrek op slot zit. En ze trekken hun conclusie. De koning zit op de wc. En koningen stoor je zeker niet als ze daar zijn. Dus wachten ze. En ze wachten. En ze wachten. En ze wachten tot ze het er benauwd van krijgen. En uiteindelijk vinden ze de moed om de deur open te doen. En daar ligt een heer, dood op de grond. Van hun beschaamde wachten heeft Ehud handig gebruik gemaakt. Hij roept de Israëlieten bij elkaar. En voordat de grenstroepen van Moab boe of bak kunnen zeggen, heeft hij alle oversteekplaatsen bij de Jordaan bezet. En de Moabieten zitten in de val. Zonder koning zijn ze nergens. 10.000 soldaten leggen het loodje. En het land heeft 80 jaar rust. En zo vaak dit verhaal verteld wordt in de synagoge, zo vaak mogen de hoorders daar een bevrijdende lach laten schallen om die handige, linkshandige list. Om die lekgeprikte blubberbuik van die opgeblazen koning die als een lek ballonnetje verdwijnt weg. En om de uitkomst. Bevrijding uit de hand van Moab. Ze mogen bevrijdend lachen. Zoals wij dat ook nog doen. Lachen om de poets die de geuzen de Spaanse hertog van Alva leverden op 1 april. Of het handigheidje, het turfschip van Breda, de hooistekers van Lochem. Of de dingen die het verzet in de oorlog uithaalden. Engelse spionnen in een lijkkoets vervoerd en de Duitsers die daar eerbiedig voor salueren. Dat soort gein. Wij mogen gerust lachen. Vertederd glimlachen om het spelen van je kind of je kleinkind. Je mag lachen om een dominee die zich vergist. Je mag lachen ook om jezelf. Dat heeft allemaal niets met lichtzinnigheid of spot te maken. U weet misschien uit ondervinding dat je zelfs als een dierbare gestorven is, momenten hebt waarop je vreselijk moet lachen. Wanneer je elkaar de verhalen vertelt. Weet je nog wat moeder deed? Weet je nog wat vader zei? Als alles goed is, kan er dwars door het verdriet heen worden gelachen. Lachen moet je ook om jezelf van tijd tot tijd. En als je dat niet kunt, dan ben je eigenlijk ongelukkig. En dan kan ik alleen maar hopen dat je tenminste kinderen of kleinkinderen of vrienden of buren hebt die wel om jou lachen. En die duidelijk maken dat je af en toe gewoon domme dingen doet. De verhalen uit de Bijbel, die hebben vaak genoeg iets van een lachspiegel. Kijk dan toch eens eerlijk naar jezelf, mens. Dit ben je. Dat is toch af en toe gewoon belachelijk. Er zou een 11e gebod moeten zijn. Gij zult uzelf niet al te serieus nemen. Er staat ook van God zelf geschreven dat hij lacht. In Psalm 2 lacht hij de opgeblazen dikdoeners recht in hun gezicht uit. Denk je dat dat wat voorstelt? Je grove taal, je geweldige wapens. Ik lach erom. En daarmee ligt de geschiedenis van Ehud helemaal in de koers van het evangelie van Jezus Christus. Dat evangelie bevrijdt ons van de ondraaglijke zwaarte van het bestaan. Het tilt ons erbovenuit, hoog genoeg om vroom en vrolijk te kunnen leven. Tussen de mensen en voor het aangezicht van God. Zit er humor in ons geloof? Ik weet het. Ons geloof is soms net zo zwaar als ons bestaan. Het gaat zo diep als onze schuld, onze zorgen en ons verdriet. Het gaat zelfs dieper dan de dood. Maar tegelijk, en juist daardoor, kan het zo vrolijk worden. Zo zonnig als wat, zo licht als het leven maar kan zijn, wanneer het geleefd wordt in de naam van Jezus Christus. Amen. Thank you. We willen samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woorden. Wij danken u voor het evangelie. Voor het goede nieuws van uw genade. Wij danken u voor al die momenten waarop dat evangelie soms als een smalle lichtstreep over ons leven valt. Even licht het op en het is genoeg. Wij danken u voor dat evangelie. Dat is als de zon die schijnt, al is het achter de wolken, maar hij schijnt wel. En vroeg of laat valt er een straal ook op ons bestaan. Dat evangelie is de vaste grond onder ons wankelen bestaan. En pas als we vallen, merken we dat het ons opvangt. Wij danken u dat u ons telkens weer op die manieren wilt bemoedigen. Omdat u weet hoe ernstig ons leven soms is. Hoe zwaar, hoe lastig, hoe vervelend, hoe leeg het soms kan zijn. Omdat u weet hoe vol ons leven juist ook kan zijn van misschien wel veel te veel dingen. Dingen die drukken op ons hart. Dingen waar ons hoofd zo vol van is. En wij vinden geen rust. Maar als die rust er dan wel even is, en wij mogen leunen in uw liefde, en in de liefde en de vriendschap van mensen om ons heen, ja, dan schijnt weer dat licht op ons bestaan. En het geeft ons genoeg moed om weer op te staan en verder te gaan. En wij bidden u of wij dat blijmoedig mogen doen. Dat de mensen om ons heen aan ons kunnen zien dat er bij alle zwarigheid en narigheid genoeg licht is in ons leven. Genoeg waar we ons over mogen verheugen. Open onze ogen voor al die dingen die er zijn, waar we misschien nu aan voorbij leven, of die we te klein vinden, misschien niet de moeite van het vermelden waard. 2 kaarsen voor in de kerk. Maar het is precies goed. Dat is het licht dat u wilt verspreiden. Help ons om dat op onze beurt ook te doen. Geef ons daartoe de kracht van uw Heilige Geest. Help ons wanneer er in ons eigen leven dingen zijn op dit moment die te zwaar zijn. Dingen waar we alsmaar aan moeten terugdenken. Zoveel mensen die verdwenen zijn, gestorven, achtergebleven in de tijd. Zoveel dingen waar we tegen opzien als tegen een berg. Gewoon de dingen die we vroeger zomaar even deden. En nu lukt het niet meer. En dan al die krantenpagina's vol narigheid. Al die groten die maar doen en die maar roepen. En al die kleinen die maar wachten tot er iemand komt. Wij bidden u, geef ons genoeg hoop en geloof en liefde om dat allemaal onder ogen te zien, om niet weg te kijken, om misschien even diep te zuchten, maar ons dan toch weer vast te houden aan uw woord. Dat bidden wij. Zoveel andere dingen die ons bezighouden, persoonlijke dingen, dingen die ergens diep verborgen liggen in ons hart, dat kan natuurlijk nooit één iemand voor al die anderen zeggen. Daarom worden we nu stil en leggen het zelf voor u neer. En wij danken u, God, voor die ene, Jezus Christus, die gekomen is om ons te leren om ons heen te kijken, vooruit te kijken en bovenal omhoog te kijken naar u. Hij leerde ons samen bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd,
uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Zijn er mededelingen?
In de komende 2 weken vinden de volgende activiteiten plaats. Dinsdag 4 augustus zomerzin. Filten voor iedereen van 2 tot 4 uur. Dinsdag 11 augustus gespreksgroep omgaan met verdriet. Van 2:30 tot 4. Woensdag 5 augustus oasegebed van 7:10 tot 7:30. Bijbelse bouwstenen van 7:30 tot 8 uur. Woensdag 12 augustus oasegebed van 7:10 tot 7:30. Vrijdag 7 en 14 augustus buurtkoffie en Pippi creatief. Op de tafel bij de deur ligt het kerkblad in Den Haag voor juli en augustus. 26 juli heeft de eerste collecte voor de voedselbankwinkel van de centrale diaconie opgebracht, €39,50. Vandaag is de eerste collecte voor de kerkomroep van de buurtgemeente. De tweede collecte voor licht in Laak van de buurtgemeente heeft opgebracht €24,70. Vandaag is de tweede collecte voor de PKN voor de jonge generaties. De derde collecte voor Noah's Ark heeft opgebracht €33. In de maand juli is de opbrengst voor de ramp in Venezuela €105. De schalen staan op de tafel bij de deur. Gaarne uw gave erin doen voor u naar de koffie of thee gaat. En de bloemen uit deze dienst zijn van Jannie Jonkman.
En wij genieten ervan. Wij zingen samen ons loflied, dat is lied 418. Ik had een strenge vader. En ik ben geboren in een strenge tijd, denk ik. Als je in de kerk kwam, zat je stil en gebeurde er helemaal niks. Er was geen kindernevendienst. Dus je zat te hopen op iets geks. En toen gebeurde dat een keer. In de kerk waar ik als kind naartoe ging, een hele grote gereformeerde bak waar 1000 mensen in konden met een stenen vloer. Daar liet een diaken de collectezak vallen. Ja, u lacht. Maar voordat ik kon lachen, deed mijn vader... Want je mag niet lachen in de kerk. Gelukkig, nu valt er natuurlijk geen diaken meer, want u doet het veilig daar. Maar vandaag de dag mogen we lachen. Daar ging het over. Over lachen in de kerk. En ik eindig met een mop. Dat mag. Nee, laten we het netjes houden. Laten we het netjes houden. Nee, u denkt aan die ontucht van vader Clemens uit Alexandrië. Ja, nee. Het is al jaren geleden. Of het historisch is, weet ik niet. Het is mij als historisch verteld, dus ik geef het graag aan u door. Het was in de jaren 50. Er zou een dominee preken van ver. Hij kwam met de trein, dat mocht al wel. Maar hij moest natuurlijk van het station worden gehaald. Dus werd er iemand gevraagd die een auto had, wil jij die dominee van het station halen? Hij zegt, maar ik ken die man niet. Maakt niet uit, zo druk zal het niet zijn, die haal je er vast wel uit. Hij staat op het perron, komen inderdaad wat mensen uit de trein, loopt op iemand af, geeft hem een hand en zegt, u bent zeker dominee die en die. Waarop die dominee zegt, nee, ik heb een maagzweer en daarom kijk ik zo. Die tijd is voorbij. Dat je als dominee moest kijken alsof je een maagzweer had. Die tijd is voor ons allemaal gelukkig voorbij. We mogen lachen en onthouden dat het woord genade verwant is aan het woord gein. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.